Wij gaan vanavond nadenken over hoofdstuk 8. Het gaat over Ezechiël 36. Wij zijn inmiddels gekomen bij het derde hoofddeel van Ezechiël. En ik heb aangegeven dat dat alles te maken heeft met troost. Het eerste hoofddeel, hoofdstuk 1 tot en met 24, oordeel over Israël. Het tweede hoofddeel, hoofdstuk 25 tot en met 32, dat ging over de oordelen over de volkeren. En nu het derde hoofddeel, hoofdstuk 33 tot en met 48, over de troost. Troost op weg naar Gods einddoel, zou je er ook boven kunnen zetten. De Heere, die komt met heilsbeloften, die nog niet ten volle vervuld zijn. Maar die vervuld zullen worden in de eindtijd. In de tijd dat Christus zal wederkomen. De onvervulde profetieën van deel 3. Nou, ik wil vanavond met u gaan nadenken. Ik heb mezelf voorgenomen om 10 uur echt te eindigen. Waarom lacht u nou? Vind ik helemaal niet leuk. Maar ik ga mijn beste voor doen. Ik ben erg dankbaar voor een aantal jonge lui die er ook zijn. En die wil ik niet vanwege het late tijdstip dat het onwillekeurig gaat worden verjagen. Dus ik doe mijn best. Wij gaan vanavond nadenken over hoofdstuk 35 en 36. Even iets over 35 en dan de rest over 36. Vorige keer ging het over hoofdstuk 34. Over de herder enzovoort. David, schapen enzovoort. Nou, hoofdstuk 35, dat is, dat staat boven in mijn en uw Bijbel, het oordeel over Edom. Edom, dat is Esau, de nakomelingen van Esau. De grote vijand van Israël. Edom is in de Bijbel altijd uiterst negatief, het oordeel over dit land. Voor Edom is er geen verwachting meer. En dat wordt in hoofdstuk 35 beschreven. Dat is dus negatief. Hoofdstuk 35. En hoofdstuk 36, dat is heel erg positief. Dat is zegen voor Israël. En met name het land Israël en het volk. Heerlijke heilsbelofte voor het land en het volk Israël. Nou, ik heb al gezegd, dat gaat over een toekomst die nog moet komen en dat in de eindtijd vervuld zal worden. Ik ga nog eventjes met u langs wat nou precies voor Israël in die laatste hoofdstukken van Ezechiël, wat nou precies de profetieën zijn die nog vervuld moeten worden of bezig zijn zich te vervullen. Ik ga het met u eens op een rijtje zetten. 7 punten. Gaat erom dat u een beetje inzicht krijgt over, ja, wat staat er nou nog uit? Hè? Wat gaat God nou nog vervullen? In onze tijd. En misschien in de tijd van onze kinderen, maar hopelijk in onze tijd. Nou, ik heb al gezegd, dat ging het vorige keer over. Het volk Israël. Dat is hoofdstuk 34 trouwens. Het volk Israël, dat wordt weer uit alle landen bijeen vergaderd. Dat weet u nog wel, hè? Ik heb toen een aantal jaartallen genoemd, 1950 en zo, die operatie Alibaba en operatie Mozes en vliegend tapijt en zo. Dat is dus bezig nu in onze tijd, in de periode waarin wij leven, in ons geslacht zich, dat wordt vervuld. We hebben in de tweede. Dat is dat we in hoofdstuk 34 ook hebben gezien dat dat volk dat bijeen vergaderd gaat worden, dat zal komen te staan onder leiding van mijn knecht David. En we hebben gezien dat een beeld is van Davids grote zoon Jezus Christus, die de wortel en het geslacht van David is. En die knecht David, die wordt genoemd koning. En hij wordt genoemd herder, de ware herder. Ook dat is een heerlijke profetie. En dat duidt dus op de wederkomst. Hè. Dan zal Davids grote zoon komen en over dit volk koning zijn. En dan zal ook echt worden vervuld bij de wederkomst wat de engel gesproken heeft tot Maria in Lucas 1 vers 32. Dat heilige, dat gaat dan over de Heer Jezus, dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hè, en hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Lucas 1 vers 32 en 33. Hij zal koning zijn over het huis van David. Hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. Hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Is dat vervuld? Dat is bij mijn weten nog nooit vervuld. De Heere Jezus is nu het hoofd van zijn gemeente. Maar koning over het huis van Jacob, Israël, is nog nooit vervuld. Omdat de Israëlieten hem voor een groot deel hebben verworpen. Dus dat staat nog uit. Ik doe net alsof ik het broeder Vlot niet hoor. Hoofdstuk 36, dan gaat het over... daar gaan we vanavond wat dieper op in. Dat het land Israël, dus het gaat over Kanaan. Dat het land Israël, Kanaan, dat weer zal gaan bloeien. En ik ga proberen om u duidelijk te maken dat ook dat in onze tijd vervullend is. Dat in vervulling gaat. En bezig is vervuld te worden. En dan zien we in hoofdstuk 36 en 37. Dan zien we dat niet alleen het volk bijeen vergaderd wordt. En dat het land zal bloeien. Maar dat er ook een geestelijk herstel komt van Israël. We noemen dat de bekering van Israël. Israël wordt bekeerd, hè? Dat is het dal van de dorre doodsbeenderen, dat er uiteindelijk de Heilige Geest in geblazen wordt en dat die beenderen tot leven komen. Geestelijk herstel, bekering van Israël. En als je dan over Israël spreekt, dan wordt er in hoofdstuk 37 van Ezechiël gesproken, niet alleen over Juda, maar over de 12 stammen van Israël. Dus alle 12 komen ze weer bij elkaar. Het zal één geheel worden. Alle 12 stammen. Ook dat is nog niet vervuld. En dan krijgen we, ook staat dat in hoofdstuk 37... als die tijd van de bekering van Israël zal worden, als dat aanstaande is, dat heeft natuurlijk alles te maken ook met de komst van de grote Davidszoon, de bekering van het volk, dan zal ook het nieuwe verbond met Israël worden opgericht. Er wordt gesproken in hoofdstuk 37 over het eeuwige vredeverbond. En vrede is in het Hebreeuws. Zo is het. Shalom. Dan wordt zijn shalom echt werkelijkheid en ook wereldwijd. Hè? Het vrederijk. Het rijk van vrede, shalom en tzedek, en gerechtigheid. Hè? Het vredeverbond. Wij noemen dat het genadeverbond. Daar mogen wij als gelovigen in het Nieuwe Testament nu al het gebruik van hebben, het vruchtgebruik. Maar dan zal het ook met het Israël worden opgericht. Dat gaan we de volgende keer bekijken, als God het geeft. En dan hoofdstuk 6, dat is, dat en dat moet ook allemaal nog vervuld worden. Het zijn allemaal onvervulde profetieën, grotendeels. Nummer 6, dat is hoofdstuk 40. Dan gaat het over die tempel die gebouwd gaat worden. De tempel. Een tempel die in het teken zal staan van het dankoffer aan God en zijn Messias voor het werk wat hij 2000 jaar geleden heeft volbracht. Een tempel van offers, dankoffers en aanbidding in het midden van dat land en dat volk. En dan het zevende, dat is hoofdstuk 48, en dat zal zijn niet alleen het land, het volk, de tempel, maar dan zal ook de stad Jeruzalem of de stad Sion vervuld zijn met de heerlijkheid van de Heere. De Heere is al daar. En dat zal allemaal dus nog worden vervuld in de eindtijd. Goed, dat is eventjes inleiding. Onvervulde profetieën. Ik ga even kijken naar hoofdstuk 35 en vervolgens gaan we het verdere van de avond, hoofdstuk 36, bekijken. Hoofdstuk 35. Laten we even zien. Profetie tegen het gebergte Seir en Edom. Edom lag en ligt ten zuidoosten van de Dode Zee. Beetje onderin. Ten zuidoosten van de Dode Zee. Nou, daar heb je veel gebergte. Seir, het gebergte Seir. Seir betekent harig. Dat is natuurlijk niet zo raar. Want Esau was een harige jongen. Seir betekent harig. Dat heeft niet alleen te maken met die harige Esau, maar het heeft ook te maken met die gebergten in Seir, die heel veel struikgewassen hebben. Het lijkt net of op die bergen allemaal altijd harige bergen zijn. Seir. Nou wordt dat geoordeeld. Verder geschiedde des Heren woord tot mij zeggende, hoofdstuk 35 vers 2, mensenkind, zet uw aangezicht tegen het gebergte van Seir, profeteer daartegen. En zegt daardoor alzo, zegt de Heere, Heere, zie, ik zal aan u, o gebergte Eer, ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en ik zal u stellen tot een verwoesting en een strik. Dus dat is een echte oordeelsprofetie tussen, ik zal u stellen tot woestheid en verwoesting, één grote woestenij zal het worden. Ik zal u stellen, steden stellen tot een eenzaamheid. En gij zult een verwoesting worden. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Waarom? Waarom? God straft nooit zomaar. De Heere is geen despoot die zomaar willekeurig in een opwelling van zijn toorn straft. Dat doen mensen, ontaarde mensen, maar God niet. Omdat, er komt de reden. Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt. En hebt de kinderen van Israël doen wegvloeien door het geweld van het zwaard in tijden van hun verderf. Ter tijde van een uiterste ongerechtigheid. Israël die werd door Nebukadnezar weggevoerd, verslagen, weggevoerd. En die Edomieten stonden hard te lachen. En die hebben Nebukadnezar nog een handje geholpen door ook die vluchtende Israëlieten met het zwaard achteraan te zitten en ze te doden. En dat pikt God niet. En daarom zullen ze worden gestraft. Esau, Edom, heeft Israël altijd gehaat. En haat slaat soms naar buiten en dan wordt het wraak. En zo is het hier met Esau, met Edom, die wraak wil nemen op hun broedervolk Israël. Juist als het zo donker is voor de Israëlieten, als ze weggevoerd worden door Nebukadnezar. Dan kiezen ze dus de kant van de vijand, Edom. Ja, ziet u trouwens dat er hier staat, omdat gij een eeuwige vijandschap hebt, vers 5, tegen de kinderen van Israël. Altijd waren ze, dat is eigenlijk begonnen al in de moederschoot. Esau en Jacob die botsten tegen elkaar in die moederschoot. Toen is de heibel al begonnen. En als dan de Israëlieten op weg zijn naar het land, Kanaan, dan komen ze bij Edom en dan vragen de Israëlieten heel eerbiedig, mogen we alsjeblieft door het gebied zo naar Kanaan gaan? En dan zeggen de Edomieten, nee, dat mag niet. Dat mag niet. Altijd maar dat haat, dat verzet. En hier zien we dat dus helemaal. Dat ze hun eigen broedervolk, de Israëlieten, afslachten met het zwaard. Broederhaat. In het Nieuwe Testament komen we Edom ook tegen. In het begin van het Nieuwe Testament. Bij wie? Herodes. Ja, Herodes. Herodes was een Idumeer. En daar zit het woord Edom in. Ziet u hoe vervallen het volk was? Hoe vervallen? Dus dat het volk van God, Israël, in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd, onder leiding stond van zo'n Edomiet. Herodes was een Edomiet. Het volk van God onder leiding van zo'n gehaat persoon. Nou begrijpt u misschien ook, even tussendoor, waarom er staat aan het einde van het Oude Testament, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Heel vaak hebben we dat betrokken op de uitverkiezing. Dat heeft helemaal niks met uitverkiezing te maken. Zeg ik nu vanavond. Heel vaak hebben we gedacht dat te maken had met uitverkiezing. Alsof de Heere al voor de geboorte van Esau Jacob zou hebben gezegd, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat is niet waar. Als zou dat waar zijn, dan zou Esau nooit de kans gehad hebben, want de Heer had hem al gehaat moeten hebben voordat hij geboren was. Dat is helemaal niet waar. Wat zei de Heer voor de geboorte van Esau en Jacob, die tweeling uit moeder Rebecca? Wat zei de Heer? Precies, de oudste zal de jongste dienen. Dat had de Heer wel gezegd. Maar de Heer had niet van tevoren gezegd, Jacob heeft lief gehad, Esau heb ik gehaat. Dat heeft dus niets met uitverkiezing te maken. Maar, waar staat die tekst? Jacob heeft lief gehad, Esau heb ik gehaat. In Malachi pas. Hoort u dat? De geboorte van Isaac, de geboorte van Jacob en Esau wordt beschreven in Genesis 25. En daar had de Heer gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Dat heeft er maar wel te maken met verkiezing. Maar als dan Esau en zijn nakomelingen, Edom, als ze zich eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen lang als een goddeloze hebben uitgeleefd, zonder God, tegen het volk van God Israël, dan zegt de Heer aan het einde van het Oude Testament, in Malachi 1, vers 4, daar zegt de Heer dan, Jacob heb ik lief gehad, nou Esau heb ik gehad. En waarom heeft de Heer Esau gehad? Omdat hij zich als een goddeloze, als een vijand, eeuwige vijand, altijd maar weer die vijandschap tegen de Heer en zijn volk. Zie u? En dan komt zo'n tekst in een heel ander licht te staan. U begrijpt wat ik bedoel. Dat is heel belangrijk. Want deze tekst die heeft wel wat mensen in de duisternis doen blijven. Van ja, maar hoe moet het dan met die tekst? Je moet alles goed lezen in zijn context. De eeuwige vijandschap in de relatie Edom en Israël. En dan 6. Daarom zo erachter als ik lees, spreekt de Heer, ik zal u voorzeker ten bloede bereiden en het bloed zal u vervolgen. Alzo gij het bloed niet hebt gehaat, zal het bloed u ook vervolgen. Dat noemen wij het recht van de vergelding. Omdat jullie bloed vergoten hebben, zal ik jullie bloed vergieten. Oog om oog, tand om tand. Nou, dan staat er over die berg, ik zal het gebergte van Seir tot de uiterste verwoesting stellen. Ik zal het uitroeien, dien die er doorgaat en dien die wederkeert. Ik zal de bergen met zijn geslagen, met zijn lijken vervullen. Met zijn lijken vervullen. Weet je waar ik aan heb zitten denken? Hoef je niet over te nemen. Hoef je niet over te nemen. Ik zeg het maar zo. Ik zal die bergen met zijn lijken vervullen. Als je dat tot je door laat dringen. Uw heuvelen, uw dalen, uw stromen in dezelfde zullen verslagen van het zwaard liggen. Dat heeft een beetje Harmageddon-achtige trekken. Die bergen, die dalen, vervuld met lijken. Heeft dat te maken met de eindtijd? Het zou kunnen. Heel voorzichtig ben ik. Ik heb u vorige keer gezegd dat Edom in de rabbijnse literatuur altijd een synoniem voor Rome. Voor Rome. Voor het Romeinse Rijk. Voor het herstelde Romeinse Rijk. En als je dan Edom ziet in de context van die wederkomst, die eindtijdgebeurtenissen, dan zou het wel heel goed eens kunnen, heel voorzichtig zeg ik dat, hè, dat dus wat hier beschreven wordt ook te maken heeft met wat er zal gebeuren vlak voor de wederkomst, als er wordt gesproken over Harmageddon en die verslagenen, en waarin het ook gaat over dat herstelde Romeinse Rijk. Maar dat ga ik toch wel een keertje verder uitleggen. Tot eeuwige verwoestingen, vers 9, zal ik u stellen. Dan heb je het weer. Ze zeggen bijvoorbeeld, vers 10, omdat gij zegt, die twee volkeren en die twee landen zullen mij worden. Wat betekent dat? En wij zullen ze erfelijk bezitten. Ofschoon de Heere daar was. Die twee volkeren zullen, die twee landen zullen van mij worden. Wat dacht Edom? U kent het nog, het plaatje toch? Wat dacht Edom? Hier. Wat dacht Edom? Zo. Hier ligt Edom. Die twee volkeren, die twee landen zullen van mij worden. Hier was Juda, tweestammenrijk. En hier was Israël, het tienstammenrijk. Nou was het tienstammenrijk al weggevoerd door de Assyriërs in het jaar. Wie? 721 voor Christus. Door de Assyriërs. En Juda, dat was net weggevoerd. Inderdaad, in het jaar 586 voor Christus. Door de Babyloniërs. Dus Edom dacht, haha, nou pak ik dit gedeelte en dat gedeelte. Die twee volkeren. Dat is de betekenis van vers 10. Die zijn van mij. Ze willen dat land dus inpikken. Dat is voor ons. Nou, en dat bestraft de Heer. Daarom zo waarachter als ik leef is 11, spreekt de Heer, ik zal ook handelaar uw toren naar uw nijdigheid, dat gij uit uw haat tegen mij hebt te werk gesteld. En gij zult weten, vers 12, dat ik de Heere ben. Al uw lasteringen gehoord heb, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt. En in vers 13 vind ik ook een aangrijpende vers. Alzo hebt gij u met uw mond tegen mij groot gemaakt en uw woorden tegen mij vermenigvuldigd. Ik heb het gehoord. Hoe staat dat in een andere vertaling, vers 13? Wie kan het even voorlezen?
Ook tegen mij hebt u op hoge toon gesproken. Ook mij hebt u uitgedaagd. Ik heb het gehoord.
Ja, wat is dat, hè? Dus Edom die heeft tegen de Heer op een hoge toon gesproken. Op een arrogante, brutale toon. De Heer zegt van dat land is wel van mij. Ik kom het daar ook nog tegen, dat is mijn land. En ze hebben op een arrogante manier gesproken, dan ga ik het inpikken, dat is van mij. En die arrogante toon, dat gaat de Heer bestraffen. Ik heb dat wel gehoord, zegt de Heer in vers 13. Nou, dat is een les voor ons. We mogen op hoge toon de Heer loven. Dat wel. Dat staat in Psalm 100 zo wel. Ik zal op verhoogde toon u loven. Maar dat is het anders. Maar als je op een arrogante manier tegen de Heer spreekt, dat stuit God tegen de borst. Je hebt met een hoge toon tegen mij, op een verkeerde toon, tegen mij gesproken. Nou, dat is hoofdstuk 35. Hebben u er eventjes aan gesnuffeld. Tegen Edom, tegen het gebergte van Edom, Seir, wordt het oordeel uitgesproken. Ja. Oh ja, ja. Ja, 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 niet. Ik geloof dat het iets. Ja, Petra wel, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat is inderdaad Edom. Ja, dat klopt. Ja. Ja, klopt. Ja. Amon, ja. Ja, ja. Prachtige stad in die rotsen uitgehouden, hè? Schitterend. Ja. Dat is hoofdstuk 35. Dan gaan we naar het positieve, dat is hoofdstuk 36. Hoofdstuk 36. Nou, een prachtig mooi hoofdstuk. Misschien dat u er soms wel eens een preek uit hebt gehoord. Hoofdstuk 36. Daar gaat het over het herstel van land en volk. U moet bedenken dat 586 was dus voorbij. Jeruzalem verwoest, de tempel verbrand, het volk massaal weggevoerd naar Babel. En daar zitten ze dan, in die Babylonische ballingschap. Troosteloos. En dan gaat Ezechiël ze bemoedigen met die prachtige heilsprofetie in hoofdstuk 36. Gods beloften die zullen worden vervuld. Nou, wat staat er nou precies in dit hoofdstuk? Mag ik het eens voor u gaan verdelen? Nou, dat ziet u vanzelf. Laten we beginnen bij punt 1. Dat is vers 1 tot en met 15. En dat is, daar heb ik boven gezet, het herstel van het land. Het landsherstel. Dat is heel mooi om dat eens te bekijken. En gij mensenkind, vers 1, profeteer tot de bergen van Israël. En zeg gij bergen van Israël, hoor des Heren woord. Ziet u ook het verband? In hoofdstuk 35 moest de profeet tegen de gebergte van Seir profeteren. En hier tegen het gebergte van Israël. Daar was het negatief, die gebergten zullen worden verwoest en zo, er zullen lijken liggen. En hier zullen de bergen van Israël tot troost, die zullen weer gaan bloeien, gaan groeien. Die zullen weer zijn opbrengst gaan leveren. Daar zal wijn en bomen en wijnstokken en zo ter aangeplant worden. Ziet u dat verschil? De bergen. Hoofdstuk 35 vers 2 gingen tegen het gebergte Seir. En in hoofdstuk 36 vers 1 gaat het over tot de bergen van Israël. Het verschil. Negatief en positief. Ja. Nou, het gaat hier. Ja, dat is een beetje. Hoe moet ik zeggen? Kijk, dat heeft te maken met de belofte van het land dat weer zal opbloeien. En daarom moet hij profeteren tegen, of tot de bergen. Dat land, dat verwoeste land, je moet je voorstellen, die Babyloniërs zijn daar geweest. Die hebben alles plat en kaal gebrand. En er was natuurlijk één troosteloze puinhoop die landen. De huizen waren verwoest, de steden plat. Er was geen begroeiing meer, wilde dieren en zo. En datzelfde land wat Gods land was, nou, daar moet hij zich tot richten, want dat land zal weer bloeien. Zoals in hoofdstuk 37 profeteert hij tegen dorre doodsbeenderen. Ja, dat is ook een beetje onzin, maar dat heeft te maken met het komt weer tot leven. En zo, de bergen die komen weer tot groei, bloei, leven, vruchtbaarheid enzovoorts. Ja. Trouwens, even tussen haakjes. Ik heb wat haken en ogen, hè. Ja, de Bijbel is zo, er zijn zoveel verbanden in. Ik had het net over hoofdstuk 35 en 36, negatief en positief, over die bergen verwoest en de bergen weer bloeiend. Ik had er net een lijn getrokken naar de eindtijd. Over Edom, Rome, Armageddon en zo. Weet je dat in het boek de Openbaring wordt er ook die tegenstelling genoemd. Kent u het boek Openbaring een beetje of niet? In Openbaring 18, daar wordt gesproken over die hoer negatief, die wordt geoordeeld. En in hoofdstuk 21 wordt gesproken over de bruid, die wordt versierd. Een vrouw negatief geoordeeld en positief versierd. Dit is de gemeente, dit is dan die valse kerk. Ook weer die tegenstelling, die zie je heel vaak in de Bijbel. Nou, hier wordt gesproken over die bergen. Troosttaal van God. Dan wordt er over de vijanden gezegd, vers 2, die wordt er nog eens eventjes aangepakt. Omdat de vijand van u zegt, o gebergte van Israël, zelfs de eeuwige hoogte zijn van ons ten erve geworden. En zoals Edom zegt, dat is van mij, pik ik in. Daarom profeteren, zegt, zo zegt de Heere, Heere, daarom omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft. Het zag er allemaal zo kaal uit die bergen. Opdat gij voor het overblijfsel der heiden ten erve zou zijn. En gij gebracht zijt op de klapachtige lip en in opspraak des volks. Daarom gij bergen van Israël, hoort het woord des Heere, Heere. Nou, en dan gaat het over de heuvelen en tot de stromen en tot de dalen, vers 4. Die verwoeste eenzame plaatsen, de verlaten steden, die tot een roof en tot een spot waren geworden. Ziet, dat zag er zo troosteloos uit. Nou moet u bedenken, als het gaat over die bergen, beste mensen, over die bergen, voor de wegvoering en de verwoesting, al zou ik met u een virtuele wandeling kunnen maken, over de bergen van Israël, van Juda, wat zou u daar dan allemaal aantreffen? Precies, allemaal afgodstempels. Op elke hoogte, elke hoge berg had ze een tempeltje en er werd een altaartje. Dus die bergen van Israël waren zo verontreinigd en zo ontwijd, dat God dat oordeel moest zenden. Maar nu alles plat is, gaat de Heer dan ook weer troost geven voor het land. De straf is gekomen en nu komt de troost. Land en volk horen dus bij elkaar. Daarom, vers 5, zegt de Heere, Heere, zo ik niet in het vuur van mijn ijver gesproken heb tegen de overblijfsel van de heiden en tegen de ganse Edom, daar hebt u het, die mijn land. Dus als we het nou over Kanaan hebben, dat die navel der aarde, weet u nog, dat midden van de wereld, dat stukje daar aan de Middellandse Zee, tussen Azië en Afrika en Europa, dat land, dat zegt van God, dat zegt God van, dat is van mij. Dat is van mij. Dus dat is niet van, uiteindelijk niet van Israël, dat is niet van de Palestijnen, dat is niet van de VN, dat is van mij, zegt God. Mijn land. Dominee Poorts, die is vaak in Israël geweest. Heeft hij hier wel eens gepreekt, soms?
Oh ja.
Oké. Dominee Poorts, die heeft een boekje geschreven over zijn reizen naar Israël en dat boekje heet Land onder Gods hand. En zo is het. Nog steeds te verkrijgen bij, nou niet meer bij Lindenberg, maar bij iemand anders. Mijn land. Kan je nagaan hoe erg het is, maar goed, ik ga niet over politiek spreken, als dat land verkaveld wordt, hè? Land in ruil voor vrede. Maar goed, dat is een politieke discussie, laat maar zitten. En ze hebben met blijdschap des ganse harten met begeerige plundering, opdat de landerij daarvan ter rove zouden zijn. Dus die Edomieten, dat waren zulke aartsvijanden. Hoe staat dat daar, Willemijn, in de nieuwe vertaling, vers 5? Blijdschap des harten en met begeerige plundering. Precies, hun hart was vol vreugde en tegelijkertijd met dat volk vol minachting. Ah, nou hebben wij het. Nou, dat hoort God. Het is mijn land. Mijn land. Dat getal 7, daar ben ik verliefd op. Israël. Hoe wordt dat genoemd trouwens? Dat is een goede categorisatievraag. Een ander woord voor Israël? Nee, dat is niet Jeruzalem. Kanaan. Heel goed. En nog meer? Jeschurun bedoelt u? Jeschurun. Ja, oké. Okay, ja. Oké. Okay. Toen Jeschurun vet werd. En nog meer? Nee, dat is een gedeelte van Israël. Land van melk en honing. Land van melk en honing. Het wordt ook genoemd. Ja, hè. Ja, precies, die zocht ik. Het beloofde land. Het wordt ook genoemd. Hier raken de potten op, ja? Ja, ik dacht dat dat niet in de Bijbel stond, maar ik heb dat al gevonden. Dat is een Bijbelse term. Sancta Terra, de Holy Land, het heilige land. Daar hebben we zelfs een stichting van. En dat staat in Zacharia 2. Het heilige land. Voor als u me niet gelooft. Het staat echt in Zacharia 2, vers 12. Wat heb ik nog meer? Kanaan, land van melk en honing, beloofde land, heilige land. Dan het, ja ik hoor het, het sieraad, Daniel. Het sieraad, precies. Ja, tuurlijk kom ik dan zeven, hè. Het sieraad, precies. En het laatste is Jeschurun. Mooi, hè? Dat is een Bijbelse term. En natuurlijk, zoals het later, maar het staat niet in de Bijbel. Hoewel, er wordt natuurlijk ook gesproken over Palestina. Maar dat is meer in de volksmond zo jarenlang geweest. Maar dat is... Nee, niet de derde eeuw, eerder. 125 na Christus. Dus dat is iets eerder. Maar... een Bijbelse term is inderdaad Jeschurun. In ieder geval zeven... omgangsnamen voor Israël. Wat wil je daarmee zeggen? Oh ja, 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 ja. Nee, daar hebben we het in de vakantie een keer over of zo. Goed, over het land. Dus het gaat over het landsherstel, heb ik over gehad. Goed, dan gaan we verder. God neemt dus op voor het vernederde land, mijn land. En dan vanaf vers 8 tot en met 11 zie je de troostrijke profetie van het land Israël. Gij, o bergen Israël, weer die bergen. Gij zult weder uw takken geven en uw vrucht voor mijn volk Israël dragen, want zij naderen te komen. Nou, dit is een prachtige profetie die in onze tijd in vervulling gaat. Want zie, ik ben bij u en ik zal u aanzien en gij zult gebouwd worden en bezaaid worden. Ik weet niet of u er een indruk van hebt. Laat ik eens over de profetie spreken. Over die bergen die meedoen in de profetie. Wij zingen in een van de psalmen dat de bergen van vreugde zullen klappen in hun handen. En dan zie je, dat is natuurlijk wel Oosterse taal. Maar je ziet dat het ook dat land meedoet als het ware. Ook in Jesaja 55 wordt erover gesproken. Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. En dat staat er in vers 10 voor het ganse huis van Israël. Weer niet alle 12 stammen. Dat is niet vervuld na de ballingschap. Ze zijn weggegaan in 586. En na 70 jaar zijn ze teruggekomen. En toen kwam er eigenlijk wel een handjevol terug. Eigenlijk alleen maar de Judeërs kwamen terug. De Judeërs. Maar niet die 12 stammen, die kwamen niet terug. He, dus dan zie je alweer dat dit niet vervuld is in de tijd van Ezra en Nehemia toen ze terugkwamen. Maar dat het nog vervuld moet worden in de eindtijd. Ik weet niet, dus dat is één, over het land dat meedoet. In plaats van kaalheid en braak liggen, komen er nu takken en vruchtbaarheid van de bodem. Ik weet niet of u een idee van hebt hoe Israël eruit zag. Als u ooit een keer onder leiding van een Joodse gids in Israël bent geweest, dan weet u dat. Dat is allemaal uitgebreid verteld door zo'n Joodse gids. Hoe Israël eruit zag voor 1948. Dat was één grote waterloze woestijn. Moeras, muskieten, malaria heerste daar, drassig was het. Het lijkt wel, dat is heel interessant om te zien, dat alleen dat volk het land kan bewerken. En zodra dat volk weg is, wordt het één woestenij. Er zijn al wat volkeren geweest, de Turken, de Engelsen en de Ottomanen en wat weet ik van allemaal, maar die konden dat land Israël nou maar niet bloeiend maken. Het was één grote verval, zandverstuivingen, bodemerosie, zelfs, dan weet ik niet hoe ver uw kennis gaat, zelfs Theodorus Herzl, de oprichter van het Zionisme, die zei over Israël, dat land, een waterloze woestenij. En als je nou een keer daar bent, hè, dan zie je, zeker in de lente, dan zie je als je door die vallei van Saron gaat, met zijn duizenden bloemen, verschillende kleuren en geuren, als je over de bergen van Midden- en Hoog-Galilea gaat, zo adembenemend, mooi, bloeiend, groen, dat is geweldig. Dat is allemaal sinds 1948 ontgonnen. Dus deze profetie, gij op berg is, gij zult weder uw takken geven, is vanaf 1948 in vervulling gegaan. En dat komt ook met name, ik ga u een beetje vertellen, over, dat komt met name ook door dat er in Israël een dag is waarop zij heel met nadruk bezig zijn met de natuur. En die dag noemen wij Tu-Bisvat. En dat betekent, dat is de 15e van de maand Shevat, en dan houden ze het nieuwjaarfeest voor de bomen. Dat hebben wij nog niet. Wat wil dat nou zeggen? Dat is niet alleen maar omdat ze het leuk vinden om een vrije dag te hebben. Maar dat is de boomplantdag. 100 jaar geleden was Israël, ik zei het al, dor en droog. De Turken hadden de laatste bossen weggekapt. In verband met de aanleg van de spoorwegen. Begin van de 20e eeuw. En wat er nog was, dat hebben de geiten kaalgevreten. Dus er was echt helemaal niks. Zelfs was het zo, heb ik in de voorbereiding gelezen, dat als je een boom had, je woonde toevallig in Israël, je had een boom, moest je belasting voor die boom betalen. Nou, dan valt het met mij nog wel mee, ik heb er eentje staan. Maar sinds 1948 werd er heel hard gewerkt om dat weer vruchtbaar te maken, met name door de aanplant van bomen. Bomen die kunnen de bodem weer vruchtbaar maken. Nou, dat is gebeurd. Door het Joodse Nationale Fonds. Er is zelfs een bos der martelaren. 6 miljoen bomen. Het bos der martelaren. Er is een vredeswoud. Zegt u?
Een bos der
rechtvaardigen. Ja, een laan der rechtvaardigen. Een laan. Daar zou ik een mooie preek over kunnen houden. Want een boom, dat heeft natuurlijk te maken met nieuw leven. Heeft te maken met schaduw, voedsel, vruchtbaarheid. En nou hebben ze, dat is typisch Joods, voor degene die omgekomen zijn of die zich slachtoffer zijn geworden, daar planten ze een boom ook voor. Aan de ene kant om te gedenken aan iemand die gevallen is en tegelijkertijd om het nieuwe verwachting daarmee aan te geven. Vandaar die laan der rechtvaardigen die leidt naar Yad Vashem. Hè, het monument, het oorlogs... monument met alles wat daar, museum precies. Nou, dus ik wil er maar mee zeggen dat al die dingen die ik nou opnoem, dat het dus verwijst naar de vervulling, dat is bezig te vervullen wat er hier staat. En Nou, dat is iets bijzonders. De woestijn zal bloeien als een roos. Overal, als je in Israël bent, overal zie je, ja, vooral als het erg warm daar natuurlijk, overal zie je van die slangetjes leren. En daar komen die druppeltjes uit. Hè? Dat is dat irrigatiesysteem, waardoor die druppelsysteem, waardoor toch elke druppel water wordt besteed en komt op de plek waar de wortel zijn van de bomen, de planten en de bloemen, zodat ze toch bloeien. Goed. Nou, dat is iets. Oké, dan gaan we verder. Ik zal mensen op u vermenigvuldigen. Vers 10. Ook dat is vanaf 48 allemaal in vervulling gegaan. En nog steeds. De steden zullen worden bewoond en de eenzame plaatsen bebouwd. Ik zal mensen en beesten op u vermenigvuldigen. Vers 11. En zullen vermenigvuldigd worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vorige tijden. Nou, er heb nou 19 eeuwen tussen gezeten. Het land was voorheen, vers 12, een land van mensenverslinders. Ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk mijn volk Israël. Die zullen u erfelijk bezitten. En vers 13, zo zegt de Heer, omdat zij tot u zeggen, gij zijt een land dat mensen opeet. En gij zijt een land dat uw volken berooft, daarom zult gij niet meer mensen opeten. He, mensen opeten wil zeggen, dat land, ja, er was zoveel ellende, zoveel dodelijke ziekte, dat inwoners kosten. Nou, dat zal dus weggaan. En dat is ook zo geworden. Nog iets, er staat op een gegeven moment in vers 12, ik zal mensen op u doen wandelen, namelijk mijn volk Israël. Zien u dat? Mijn volk. Weet je wat het in het Hebreeuws is? Ik stel geen moeilijke vragen.
Ami.
Ja. Ami. Lo Ami. Niet mijn volk zal weer worden. Ami. Mijn volk. Zal in Hosea. Dus we hebben net gehad in vers 8. Of nee, even kijken. In vers 5 stond mijn land. Mijn land. En nou is er ook over mijn volk. Israël. Ami. De Heer gaat dus weer in die eindtijd zijn banden aanknopen met dat volk dat eeuwenlang niet mijn volk geweest is. Dat weer zal worden Ami, mijn volk. Nou, dat is nummer 1, hè? Herstel van het land. Dat is duidelijk, denk ik. We gaan verder. Tweede gedachte. Vers 16 tot en met 20. Ja, en dat is, daar heb ik boven gezet, de lijn naar beneden. Het land verontreinigt. Er wordt even een terugblik gegeven op het verleden. Dat is de lijn naar beneden. Vers 16. Mensenkind, het huis van Israël als zij in hun land woonden. Ziet u dat het hier weer om dat land gaat? Als zij in hun land woonden, voor de ballingschap, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds willen dat ze in het land vergoten hadden, en om hun drek goden waarmede zij dat land verontreinigd hadden. Straks wordt het heil van God schitterend beschreven in de komende verzen. Maar altijd tegen de achtergrond van hun zware zonde en het welverdiende oordeel. En dat wordt hier beschreven, dat is die lijn naar beneden. En nou klaagt de Heer zijn volk aan, dat was de reden waarom de ballingschap bij Nebukadnezar kwam. Nou klaagt de Heer zijn volk aan om twee zonden. We hebben het gelezen. Namelijk, haalt u het eruit? Ik heb het net voorgelezen. Ja, door. Juist door. Afgoderij, drekgoden en vers 18 en bloedvergieten. Vers 18, ziet u het staan? Afgoderij en bloedvergieten. Nou, dat zijn eigenlijk twee bijzondere zonden die alles te maken hebben. Die vatten eigenlijk samen wat nou hun zonden waren. Namelijk bloedvergieten, dat is zonde tegen de naaste. Dat is tegen de tweede tafel van de wet. En afgoderij, dat is zonde tegen God. Dat is de eerste tafel van de wet. He, dus het volk had gezondigd tegen de wet van God. Zowel de eerste als de tweede tafel. En dat was de reden waarom het land verontreinigd werd. En waarom God ook de ballingschap moest geven. Daarom kwam er die toren van God over zijn volk. Er staat in vers 9. En ik verstrooide hen onder de heidenen. Dat is gebeurd, hè. Dat is gebeurd door Nebukadnezar. En later kwam er nog een derde zonde van Israël bij. Heb je de lijn trouwens in uw gedachten, of niet? Heb je de lijn in uw gedachten hoe dat nou allemaal gegaan is? 10-stammenrijk, 2-stammenrijk. Toen zijn ze teruggekomen, hè. Als je nou een tijdlijn zo hebt. Een 10-stammenrijk is in het jaar 721 weggevoerd. En toen kregen we in het jaar 586 werden de 2-stammen weggevoerd. En toen kwamen ze terug. In het jaar, zeg maar, 536 ongeveer voor Christus. Toen kwamen ze terug in het land. De tijd van Ezra en Nehemia. Toen gingen ze weer herbouwen, Zerubabel. Alleen dat waren die 2 stammen. Nou, en op een gegeven moment is dat allemaal weer. En toen werd de Heer Jezus geboren. En toen uiteindelijk kregen we het jaar 70 na Christus. En toen zijn ze ook weer in de ballingschap gegaan door de Romeinen. En toen zijn ze verstrooid, niet naar Babel, maar toen zijn ze verstrooid onder de volkeren. Onder de volkeren. Zij werden verstrooid onder de volkeren. Een boek van Werner Keller die daarover gaat. Ze verstrooid onder de volken. Letterlijk staat er, de Heer heeft ze uit elkaar gespat. Hè? Overal, in welk land je ook komt, waren en zijn er nog steeds, heden de dagen, Joden. Nou, ze werden verstrooid onder de volken. Verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Ze werden, waarom werden ze hier in de Babylonische ballingschap gevoerd? Nou, de Heere zei, vanwege hun bloedvergieten en hun afgoderij. Op al die bergen, die heuvelen waren afgodentempeltjes. Maar waarom gingen ze nou hier, werden ze verstrooid, in heel de wereld over? Wat was de reden daarvan? Precies. Ongeloof, omdat ze de Heer Jezus verworpen hebben. Dus deze twee waren de kardinale zonden bij de Babylonische ballingschap. En in het Nieuwe Testament komt er nog een derde zonde bij. Dat is dat ze hun eigen Messias hebben verworpen. Eigenlijk het bloed vergoten hebben van hun eigen Messias. Precies. He, dus dat was de reden. Nou, en dan staat er in vers 20, als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden ze mijn heilige naam. Omdat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heeren en ze zijn uit zijn land gegaan. Ze ontheiligden zijn heilige naam. En dit, nou gaan we naar de kern van dit hoofdstuk. Het gaat om de naam van de Heer, die is in het geding. Ze ontheiligden zijn heilige naam. Nou, waarom ontheiligden ze zijn heilige naam? Nou, daar zit deze redenering achter. Kijk, als een volk overwonnen werd, iedereen had zo zijn eigen godjes, als ik dat zomaar eens mag zeggen. Iedereen had zo zijn eigen, elk land had zo zijn eigen god, afgod. Heer, wat gewoon de heidenen noemen. Ze hadden allemaal hun eigen afgod. Als ik nou denk hier aan Ammon. Ammon had een eigen god. En die god heette? Bijna. Die god heette, Ammon, die had een afgod, die heette de Milkom. Het staat allemaal in de Bijbel hoor, mensen. Nooit van gehoord, Milkom? Of de Moloch zou ook kunnen. Moab, die had ook een eigen god. Dat was inderdaad de Kamos. Staat allemaal in de Bijbel. Ik vertel u echt geen onzin. De Filistijnen, ach, die weet u wel. De Filistijnen hadden ook een eigen god. Die heette de Dagon. Ja, waar leek die god op? Ja, Bijbelles, hè? Waar leek die god op? Die had een gedaante, een mensgedaante in de vorm van een vis. Een vis, een dak in het Hebreeuws is een vis. Dus daar hadden een visgestalte, een menskop. Nou, oké, dat is... Syrië had de... Baal. Baal. De Sidoniërs hadden de Astartes. Denk aan Izebel en zo, Baal en Astartes. En ik had het nog in de, hoe heet je die, die Babyloniërs die hadden. Bel, Marduk of Nebo, staat in Jeremia 50. Allemaal eigen God. Nou, en als er nou een volk overwonnen was, dan was dus ook hun God overwonnen. Dat zat erachter. Als Gods volk uit Gods land weg moet, mijn volk, mijn land, als Gods volk uit Gods land weg moet, dan is die God dus machteloos. Dan is die God machteloos. Dus, en dat is dus de ontheiliging van zijn naam. Het volk werd weggevoerd uit straf, maar de volkeren, de heidenen dachten van, zie je wel, die God is nog genees bij machten om zijn eigen volk Israël in hun land te houden. Dus een nederlaag voor het volk is het neerhalen van de naam van God. Dat zit erachter. Dat is de ontheiliging van zijn naam. Nou komen we bij de derde stap en dan komen we bij de kern van dit wonder. Mooie hoofdstuk. Dat is vers 21 tot en met 23. En daarin staat centraal Gods naam. Gods naam. En die naam die wordt genoemd heilig, driemaal. En die naam die wordt genoemd groot. Die heilige naam van God. Vers 21, 22 en 23. Laten we eens gaan kijken wat daar staat. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam. Nou moet ik dus even wat gaan zeggen. Dat is een beetje moeilijk vertaald hier, vers 21. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam. Dat woordje hen, dat staat tussen haakjes, ziet u dat? Of dat staat schuin gedrukt in mijn Bijbel. Bij u ook? Nou, als het niet zo is, dan heb je een verkeerde Bijbel. Dat betekent dat het woordje hen... in de grondtekst niet staat. Dus er staat letterlijk, ik verschoonde mijn heilige, om mijn heilige naam. En dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen. En daarom zegt een andere vertaling, nou wie heeft er een andere vertaling? Ja. Dit deed mij leed om mijn heilige naam. Dat zegt een nieuwe vertaling geloof ik, nog iets anders? Juist. De eer van mijn naam ging mij aan mijn hart. En God maakte zich zorgen over zijn eigen naam. Want zijn naam is in het geding. En mensen, dit is ook de kern van, eigenlijk van het evangelie. Ten diepste gaat het niet om onze verlossing, maar om die grote naam van God. Dat is het fundament waarop u en ik... in het, door het geloof in Christus verlost worden. Wat zult, welke mensen die hebben er gebeden, Heer, wat zult gij dan met uw heilige naam doen? Precies, als hij hoorder is van, het van de gebeden en de gebeden worden niet verhoord, dan mag hij zeggen, Heer, wat doet u met uw naam? Als hij belooft dat hij redt en het gebeurt tot nu toe niet, Heer, wat doet u met uw heilige naam? Naam. Daar draait het hele verlossingswerk om. Daarom zou je hoofdstuk 36 ook kunnen noemen het hoofdstuk waar het gaat over de naam des Heren. Om de eer van zijn naam. En op grond van wie hij is, wie hij zegt te zijn, zijn naam, daar bouwt hij het heil van zondaars op. De Heren gaat nu ingrijpen. Ten goede. Niet vanwege dat volk, maar vanwege zijn heilige naam. Het volk had het oordeel ten volle verdiend en past dat nou maar eens toe op ons? Ik heb het nou tot nu toe letterlijk uitgelegd, maar laat ik het even naar ons toepassen. De Heere doet het niet om onze wil, ook dat lees je heel vaak in deze verse, maar hij doet het om zijn naam wil. Dat is de enige reden. En daarom die neergaande lijn van de net, verontreinigd, bloedvergieten, afgoderij, Messias verworpen, die gaat ombuigen naar boven. En wat is nou de reden dat die neergaande lijn gaat ombuigen naar boven? Maar één reden. Hij doet het om zijn zelfs wil. Nou, is dat geen evangelie? die het huis van Israël verontreinigen. Vers 21, onder de heidenen waarin ze gekomen waren. Vers 22, daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, het huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt, onder de heidenen waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam, staat er hier, heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen, daar komt het, die zullen weten dat ik de Heere ben, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Waarom worden die heidenen hier nou weer genoemd? Die heidenen hadden gelachen. Van, ha, wat is dat nou voor een God? Die kan nog geen eens zijn eigen volk in het land houden. Machteloos. En dat kan de Heer niet hebben. Dan wordt je onheilig. Is dat letterlijk in de grond? Dan wordt zijn naam beschadigd. Geschonden. Gewond. En nou gaat God aan de heidenen laten zien wie hij is. Wie hij is. Dan zullen de heidenen weten dat ik geen machteloze God ben. Dat het niet maar een praatje is, maar dat ik de levende God ben. Mensen, hier heb ik een handvat om te bidden voor Rotterdam. Voelt u dat ook? He, waarin je hier een minderheid bent. En ja, je hebt heel veel godsdiensten en je hebt heel veel... Pas geleden was ik in Noord-Oost, dus kwam ik een boeddhistisch meditatiecentrum tegen. En ik, ja, dat hebben we hier ook dus al, een boeddhistisch meditatiecentrum. En je hebt van alles. En is nou onze God een van de velen? Net zoals deze, want daar kan je natuurlijk ook moderne namen voor invullen. Is hij nou een van de velen? Nee. Hij is de enige waarachtige levende God. Heer, wat gewoon de heidenen noemen, niemand is bij u te noemen. Nou, dat zingen we wel, hè. Maar geloven we dat? Pleit ik dan op die naam van God? Heer, het gaat er niet om. Weet je wat een opwekking is? Opschrijven, Jan-Peter. Weet je wat een opwekking is? Een opwekking is niet dat de kerk vol met mensen komt, maar dat mensen vol van God worden. Van die heerlijke, grote, soevereine, heilige, barmhartige, genadige God. Ja. Dat kan. Ja, hoe bedoelt u dat?
Ja, de heilige naam van God. En dat als we bij het christenland spreken, dat is goed. Nog een beetje misschien.
Ja.
En
ja.
We vergaan van de moskee.
Ja.
En onze koningin schrijft wat op de kant.
Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja, kijk, daar gaat... Dat,
een voorbeeld geven.
Ja, dat is zo. Maar je moet inderdaad onderscheiden tussen mensen en tussen leer. Hè? En tussen mensen en leer. Kijk, als het over de leer gaat en je ziet die godsgebouwen verrijzen. Ja, godsgebouwen. Ik moet zeggen, die moskeeën, dat voor hun god. Dan zeg je van, ja, dit soort tempels die komen op. Hè, maar de godshuizen die gaan naar beneden, die worden afgebroken. Kijk, het gaat om de eer van zijn naam. En dat moet een pleitgrond zijn. Dat moet een pleitgrond zijn in ons gebed. Niet dat het christendom ten opzichte van de islam staat, maar de levende God ten opzichte van de afgoden. En dat is de pleitgrond waar ik hier op wil wijzen.
Ja, daar krijg je toch een straf van. Daar is God toch mee bezig. Die is een straf.
Ja.
Ik heb niet verstaan
wat... Ja, meneer Buiten zegt wel. Kijk, is dat nou geen oordeel, geen geestel van God, hè? Geen straf van God? Ja, dat...
Wij halen toch ook die valse goden naar binnen hier?
Ja, maar het, laten we het op onszelf toepassen. Nou, dat is wel zo. Maar het komt ook omdat er in ons geen... kracht is, geen leven is, geen power is, geen uitstraling. Dus het keert ook altijd weer naar onszelf toe.
Hetzelfde wat u net zegt, omdat Gods naam, die weten ze niet meer.
Ik heb mij laten vertellen, ik weet niet of het waar is, mijn vader heeft wel eens verteld, Ja, het zal wel waar zijn, maar goed, ik ben er niet bij geweest. Mijn vader, toen hij jong was en hier ook opgegroeid is, dat er in, ik denk in de jaren 50, dat in het Feyenoordstadion, dat er Billy Graham kwam. Klopt dat?
Ja.
Helemaal vol, precies.
Ja.
Nou, daar ben je niet geweest. Ja. Ja. En nou hebben we de EO-jongerdag. Kirsten, ik ben zo blij dat jij er bent. Tuurlijk, we hebben de jongerdag. Ja.
Ik heb een kleine week meegemaakt.
Ja.
Een politieambtenaar wist het woord gereformeerd niet meer te, ja, te spellen.
Ja.
Zo erg is
dat. Ja. Ja, nee, dat is
waar. Toen kon hij pas het woord.
Ja.
Maar ik denk dat het ook zo is dat God ons daarin ook een taak geeft. Ik ben net op laat binnengekomen, maar, en ze spelen niet op mij, maar ik heb wel een moslim, Johannes 3, mee mogen geven naar het buitenland. En dan denk ik, hij heeft daarmee wel de kern van de evangelie mee mogen krijgen. En ik was heus niet blij met alle moslims die hierheen komen. Maar als ze er nou toch zijn, laten we dan wel...
Ja, precies. Ja, nee, absoluut. Maar goed, ik kap het af, gewoon je mond houden, ik ga verder. Vers 21 tot en met 23, dat gaat over, daar gaat het om, over de naam van de Heere. En dat moet het fundament zijn van ons christen zijn. Je zegt van, het gaat ten diepste om zijn heilige naam. De reden waarom Edom vernederd is, was hun haat. De reden waarom Israël wordt hersteld in dit hoofdstuk, dat is niet om hun wil, maar om Gods eigen naam. De Almachtige en de Barmhartige. Laat dat heel erg duidelijk zijn. Zijn eenzijdig werk om zondaars te behouden. Welke goden, afgoden ze ook dienden. En dan komt het prachtige wat daar nou uit voortvloeit, hè. Vers 21 tot 23 gaat over de naam. En dan krijgen we vers 24 tot en met 27. En dat is nummer 4. Ja, ik zit nog in de telling. Vers 24 tot 27. Nou, dat is de lijn naar boven. Dat is het nieuwe hart. Dat is de lijn naar boven. De lijn naar boven. Zo. Het keerpunt, het fundament eigenlijk, dat was die naam van God. En nou gaan we zien wat er nou uitvloeit. Prachtige, heerlijke dingen. Ik ga het u zeggen. Het begint bij die ballingschap, het dieptepunt van Israël. Er staat in vers 24. Ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Hier gaat het dus niet over de Babylonische ballingschap. Ik zal ze uit al de landen halen. Dus het gaat over na 70, 19 eeuwen ballingschap. En vanaf 1948 komen ze inderdaad uit alle landen. Vorige keer heb ik gezegd als eerste. Hè, de terugkeer naar het land. De terugkeer naar het land. Ik zal ze uit alle landen uit het noorden geven. En het zuiden houdt niet terug. Er staat in Jeremia dat de Heere daarvoor gebruikt vissers en jagers. Die vissers, dat is positief, en jagers is negatief. De jagers, dat zijn de antisemieten, die ze opjagen, weg uit het land. De vissers, dat zijn de zionisten. He, dat zijn de mensen die bewogen zijn met het volk en die het volk uit de landen waar ze zijn gaan plukken om ze te brengen, soms via bussen, via vliegtuigen, om ze te brengen naar het land. Ik zal ze weghalen uit alle landen. Ja. Het is heel mooi dat dit vers 23 en ook vers 24... Dat gaat over vers 23, ik zal de heiden, ik zal voor hun ogen zal ik geheiligd worden. Voor de ogen van de heidenen zal de Heere geheiligd worden. En als je nou ogen krijgt, wij als heidenen, als je ogen krijgt, dan zie je dat het vanaf 48 tot nu, dat het bezig is aan het voltrekken. God is bezig. Deze verse, vers 23b en vers 24, dat is voor een rabbijn die een leider was van de Zionistische beweging, rabbijn Koek. die las deze verzen heel vaak. En dan las hij met emotie en met trillende stem las hij deze verzen voor. De Heer is bezig om dit te vervullen. Ja. Nou, geheiligd wil worden is dat zijn naam dus niet meer ontheiligen wil zeggen. Zijn naam doet schade, wordt naar beneden gehaald. En heiligen wil zeggen dat hij wordt erkend als de machtige verlosser God. He, als degene die er wezenlijk is en die de machtigste is en die zijn plannen volvoert en die verlossend aan bezig is. Dat is één. En dan krijgen we de tweede. Kijk, nou kan je zeggen, nou wordt het volk Israël weer teruggebracht naar hun land. Dat gebeurt inderdaad, maar ze zijn, 9 van 10 zijn nog onbekeerd. Het zijn allemaal socialisten bijna en atheïsten. Behalve dan die zwarte pakken daar bij de klaagmuur. Maar voor de rest is het enorm atheïstisch. Dus, nou zijn ze weer terug in het land, maar als de Heer ze niet van binnenuit bekeert, dan heb je binnen de kosten keren weer dat ze weggevoerd moeten worden. Want die zonden zitten nog. En daarom gaat het hier dieper. Dat de oorzaak van hun ellende, bloedvergieten, afgoderij, messiasverwerping, dat de oorzaak van die ellende, dat lag in hun harde hart en verkeerde geest. Vers 25. En daarom zegt de Heere, ik ga rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw trekgoden. He, dus nou gaat het dieper. Nu gaat het ook om innerlijke, om geestelijke verandering, om bekering. En dat wordt met een aantal termen beschreven. De Heere begint eerst met reiniging. Reiniging. Ik zal rein water op u sprengen, om u van al uw ongerechtigheden en al uw, hoe staat dat daar, drekgoden te reinigen. Reinigen. Wij weten dat, en dan ga ik naar ons toe, dat ten diepste die reiniging door water, ten diepste is die reiniging er natuurlijk alleen maar door het bloed van de Heer Jezus. Dat zal ook voor het volk Israël een keer zo zijn. Nu mogen we weten dat de zonden worden afgespoeld door het bloed van het lam. Dat is het eerste wat we nodig hebben. Dat we afgespoeld worden van die vuile zonden. Boezemzonden, karakterzonden, verborgen zonden. Zonder waar we telkens weer in vallen. Sorry. Ja? Ja, je kan inderdaad ook een lijntje trekken naar de doop. Maar dan als ik erover zou preken, dan zou ik dat verhaal van Israël natuurlijk niet vertellen. Want dan ga ik rechtstreeks op uw hart aan en op ons geweten aan. Maar nu probeer ik het altijd eerst letterlijk uit te leggen en dan even een lijntje naar ons toe. Je zou een lijn kunnen trekken inderdaad naar de doop. Ik zal rein water op u sprengen. Maar de doop niet zozeer als water op zich, maar waar het doopwater naar wijst. En dat doopwater wijst natuurlijk naar het bloed van Christus dat wast, dat reinigt van de zonde. Dus als een symbolische betekenis en een heenwijzing naar het bloed van Christus. Reiniging. Ziet u trouwens, mag ik dat tot troost zeggen, dat er staat in vers 25 twee keer dat woordje al, van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden of afgoderij. Al. Ik ga, ook dat moet u noteren als u aantekeningen maakt. Het hele evangelie, als u dat verhaal van Israël een beetje wazig vindt, onthoud dan dit, ga hiermee naar huis. Het hele evangelie, dat ligt in twee woorden. In het woordje al. In het woordje al. Hij heeft volbracht wat? Al. Alles. Wij zingen in Psalm 103, looft hem die u al wat gij hebt misreden. Al wat gij hebt misreden. Alles. Niet voor 99% zijn werk en voor 1% mijn werk. Alles. Omdat hij alles heeft volbracht. Daar ligt de evangelie, de blijde boodschap. Het is alomvattend. Straks voor het volk Israël, dan zal er te dien dagen, wie kent die tekst uit zijn hoofd, te dien dagen zal er in Jeruzalem een fontein zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En die fontein, die wijst ook op het bloed van het lam. Dat zullen ze straks ook gaan erkennen als het volk tot bekering komt. Twee, dat is dus die reiniging. Een tweede kernwoord wat daar, of nee, nummer drie, sorry. Terugkeer van het land, dat het land, dat heb ik gehad. En nou komt dan die innerlijke bekering, dat begint met reiniging. En het tweede woord dat ik zou willen gebruiken, dat ziet u ook, dat is het woord vers 26, vernieuwing. 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 Dat harde hart en dat stenen hart en die verkeerde geest zal een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En de Heere verandert dat innerlijk. En dat is bij elke bekering zo. He, dan wordt van binnenuit die directiekamer hier, het hart. Daaruit zijn de uitgangen van het leven. Je geest, dat wil zeggen je gemoed, je gedachten, je overpeinzingen. Die gaat de Heere anders maken. Mijn gedachten en mijn innerlijk, dat wordt vernieuwd. Dat stenen hart. Ik zou eigenlijk, als zou ik een kinderpreek hierover moeten houden, dan zou ik een steen hier leggen. Zeggen, dat is nou ons hart. En je kan erop slaan en je kan er tegen praten en het blijft hard, het blijft dood, het blijft koud, onbewogen. Het smelt niet. Je kan er met een hamer kan er wat vanaf slaan, maar het smelt niet. Zo is ons hart. Zo is ons hart. Je kan zitten, wie moet dat, dat moet u herkennen, erkennen ook. Dat je soms onder de meest indringende preek zit. En je schudt het van je af, het zeg je weinig. He, dat je soms onder, dominees kunnen met tranen bewogen zijn. En de liefde van Christus zo nabij je hart brengen. Die je zegt, oh, ja, je blijft dezelfde eronder. Of dat je daar zelf onder veranderd bent, door de wederbarende werking van Gods geest. En dat je dan een ander zo gunt, zegt, hoor je dat nou niet, hoor je dat nou niet. Dan kan het niet duidelijk, niet indringender worden gezegd. En mensen gaan zomaar door. Nou, wat is er dus nodig? Dat ons hart wordt vernieuwd. Dat het een vlezen hart wordt. En dat belooft de Heer hier. Dat is een belofte. En wat gebeurt er dan als je een vlezen hart krijgt? Al zou ik naast die steen, hè, al zou ik een spons neerleggen. Dan zie je dat een spons alles op indringt. Een vlezen hart, dat klopt, dat is zacht, dat is warm. He, dat klopt voor liefde voor de Heere. Dat is nou het tegenovergestelde. Nou, en dat neemt het woord van God in zich op. Is bewogen, gevoelig. Daar zit leven in. Daar zit leven in. Nou, dat belooft de Heer. Ik zal u. En ik vind het zo mooi dat deze belofte. U moet eens lezen hoeveel keren je ik zal hier leest. Talloze keren. Deze paar versen. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. En dat noemen we onvoorwaardelijke belofte. Ga ik ook even uitleggen. Nou weet u. U weet wat profetieën zijn. Je hebt vervulde profetieën. Vorige keer uitgelegd. En onvervulde profetieën. Dat is duidelijk, hè. Vervuld. De maag zal zwanger worden. Onvervuld. De profetieën die gaan over de wederkomst van Christus. Dat moet nog vervuld worden. Maar als het gaat over de beloften. Dan heb je ook twee soorten beloften. Je hebt voorwaardelijke beloften. Wie kan mij een voorwaardelijke belofte noemen? Ja, precies. Waar dus eerst iets wordt gevraagd en dan belooft de Heer daarop iets te doen. Precies. Of doe dat en gij zult leven. Indien wij zoekt en gij zult vinden. Wanneer vind ik? Als ik zoek. Als ik dus niet zoek, dan vind ik niet. He, klopt, dat moet ik doen en dan zal voor u worden overgegaan. Dat doen wij voorwaardelijke beloften. Nou, die zijn prachtig, die voorwaardelijke beloften. Maar weet je wat ik nog mooier vind? Dat zijn de onvoorwaardelijke beloften van de Heer. Waar zonder iets van tevoren aan ons gevraagd wordt. Waar de Heer uit eenzijdig van zijn kant zonder voorwaarden belooft dingen te doen. En hier gaat het over onvoorwaardelijke beloften. Er wordt niks van tevoren gevraagd. Ik zal, en daar ligt zo'n vastheid in. En daar ligt zo'n vastheid. Daar hangt het heil van Israël vanaf, maar ook het heil van mij. Dat God zegt, ik zal. En dat ligt vast. Dat ligt vast. En dat gaat de Heer ook vervullen. Wat? De tijd ligt ook, ja, dat is waar. Goed. Jullie hebben vakantie natuurlijk. Ja, nee, wat ga ik doen? Ik ga nog eventjes het laatste afmaken, dan ga ik stoppen. Het laatste wat ik wil afmaken, dat is het vierde. De Heere werkt altijd van binnen naar buiten. Als het hart vernieuwd is en je gedachten veranderd zijn, dan zie je dat dat ook naar buiten komt in je gedrag, in je leven. En dat is het laatste, vers 27. Daar belooft de Heere zijn geest, zijn heilige geest te zenden. Pinksteren zou je kunnen zeggen. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. In een goede vertaling staat geest met een hoofdletter. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Dus hier gaat het over de heiliging. Door die heilige geest gaat dat nieuwe hart, dat gaat dus ook in de inzettingen van de Heere wandelen. Nou, dat noemen wij dus de heiliging. Dat is het derde. Dat is het kernwoord wat ik hier wil gebruiken. Reiniging, vernieuwing en ook het leren, het leven naar zijn inzettingen. Het wandelen in zijn geboden. En dat van harte, omdat mijn hart erbij is. Nou, dit is de kern van de bekering. Reiniging, vernieuwing en levensheiliging. En dat zal straks voor Israël zo zijn, maar dat geldt nu al voor ons. Van binnen naar buiten werkt weer. En dan wordt gesproken over wandelen. Niet lopen, rennen, draven. Dit is de vergeving van de zonde. De vernieuwing, de heiliging. En dan mag je daarin wandelen. Dat vind ik zo'n heerlijk woord, wandelen. Daar zit iets in van, ja, rust, kalmte. Het is niet zo dat als je eenmaal vergeving van zonde ontvangen hebt, dat je daarna, als het nou gaat over de heiliging, ja, nou gaan we er tegenaan met z'n allen. De rechtvaardiging is uit Christus, maar de heiliging ook. De heiliging ook. Daarom zit er in dat woordje wandelen zo'n rust. Niet draven, niet hollen, niet jezelf voorbij. Niet dat uiterste inspannen van, nou, ik moet het allemaal gaan maken nu, want ik ben een kind van God en wordt van mij verwacht. Nee. Het is een wandelen door de geest. Door zijn geest, in de geboden, in de inzettingen des Heren. Nou, en na deze verlossing, ja, ik ga eindigen. Echt hoor. Dat is vers 28 tot 32, daar zeg ik niks meer over, maar ik geef u even de volledige indeling. Dat is, na de verlossing komt dan de volle zegen. Dat mag u voor uzelf uitwerken. Na deze bekering komt, dan kan God inderdaad de sluizen van de hemel openzetten. Dan komt de volle zegening. Vruchtbaarheid, herstel van het land en zo. De volle zegen. Trouwens ook verootmoediging. Schaamrood zal op hun kaken staan, staat er. En dan wordt er in vers 33 tot 36, daar wordt inderdaad de Heere erkend, de volkeren erkenning van de naam des Heeren. Als dat allemaal gaat gebeuren, dan zullen de heidenen erkennen dat er één God is, en dat is de God van de Bijbel. Dan zal zijn naam inderdaad geheiligd worden door de hele volkerenwereld. En dan het laatste, vers 37 en 38, dat is het zevende, dat is, als die tijd zo aanbreekt, dan zullen de mensen ook als een kudde gaan uitbreiden. Dan zal de belofte aan Abraham van volksvermeerdering, als het getal van, als het zand der zee, dat zal ook worden vervuld. Dan zal Jeruzalem van mensenkudde gonzen. Dan zal er ook vermeerdering zijn van volk. En daar eindig ik mee, het laatste vers. Neemt u dat mee naar huis, een prachtig vers. Er staat in vers 37, schitterend, alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. De Heere wil zo graag gebeden zijn. En als wij het aan hem verzoeken, vragen, dan zal de Heere dat doen. De hoorder van het gebed, die handelt en antwoordt op het gebed. Nou, 5 minuten eerder dan vorige week. Volgende week is 10 minuten eerder. Wie heeft er nog op psalm? 77 vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zij die God die doren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. We zullen eindigen. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze avond. We willen u hartelijk dank zeggen dat we tot u mochten bidden en dat we ook naar uw woord mochten luisteren. We hebben heel veel gehoord, gelezen samen, gegraven en gespit in dat aloude woord van u, die wonderbaarlijke profetieën van Ezechiël. En heren, dan zijn er nog onvervulde beloften. U gaat ze allemaal vervullen. Omdat u het gezegd hebt, ik zal. En heren, we hebben gehoord dat u erom gebeden wilt zijn. En dat we mogen pleiten op uw naam. Die naam die is hoorder der gebeden, ontfermer op het gebed. Uw naam die zo heilig, groot en goed is. Het gaat, heren, niet om ons. Niet om de kerk. Niet om het christendom. Maar het gaat om uw naam en de naam van uw zoon. En heren, nou weten we vanuit uw woord dat u eenmaal de aarde zal worden vervuld met uw naam. En dat op alle lippen uw naam zal klinken. Dan zal alle tong belijden, Jezus Christus, hij is Heer. Dan zal u koning zijn over de ganse aarde. Dan zal er maar één God worden vereerd, dan bent u. Heren, mag die tijd spoedig aanbreken. Maar u hebt ons ook een taak gegeven. Heren, zolang u uit blijft te komen, hebt u het gezegd tegen ons, gij zult mijn getuige zijn. En Heere, geef ons daartoe de kracht van uw Heilige Geest. En als we nou vanavond gehoord hebben, o God, dat we ook vernieuwd moeten worden, dat ons hart veranderd moet worden, van een stenen hart tot een vleeshart, dat we gereinigd moeten worden, en dat we ook de Heilige Geest moeten ontvangen om te wandelen in uw geboden. En Heere, dat hebt u nou beloofd, ik zal. En dan willen we bidden voor ons, dat er nou niemand weg zal gaan. En dat hij zal zeggen, nou heb ik veel gehoord, maar ik heb nog een onbekeerd hart. Want Heren, u hebt het gezegd, ik zal. En dan willen we bidden voor allen die dat nou nog niet kennen. Heren, wilt u het hart veranderen, zoals u dat deed bij Lydia, zoals u dat deed bij zoveel mensen in de Bijbel. U raakte ze aan en u vervulde ze. Heren, geef dat ons hart warm voor u mag kloppen. Ga zo met ons mee en geef dat we ook in deze avond, dat er uw eer mag worden verhoogd. Bewaar ons op weg naar huis, vergeef het zondere genadig, om Jezus wil. Amen. Tot volgende week.